Een goedemorgen van het FD. Ik ben Anna de Haas en het is vrijdag 12 april. De krapte op de woningmarkt neemt alweer toe.
Het afgelopen kwartaal zijn er 30.000 woningen te koop gezet. En dat is eigenlijk het laagste aantal in een kwartaal dat we sinds 2013 hebben gezien.
Het hoger beroep van Shell eindigt vandaag. En nu moeten de rechters zich gaan buigen over de vraag of het oliebedrijf verplicht CO2 moet gaan reduceren.
En in die zin heeft Milieudefensie nu nog het recht aan zijn zijde, want ze hebben die rechtszaak gewonnen. Dus tijdens zo'n aandeelhoudersvergadering zijn ze niet zomaar een club.
En de ECB hint op een renteverlaging, mits alle prognoses uitkomen.
Het probleem met projecties is dat ze heel vaak gewoon niet uitkomen en dat het toch anders loopt.
Dit is de dagkoers van het FD. Na stijgende hypotheekrentes, prijsdalingen en een groeiend aanbod is de sfeer op de woningmarkt alweer omgeslagen. Uit nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat het aantal aangeboden woningen daalt en dat de krapte toeneemt. Of woningzoekenden weer terug bij af zijn, hoor je van woningmarktredacteur Erik van Rijn.
Zeggen dat het daar wel naartoe gaat in ieder geval. Ik denk dat we nog niet helemaal terug zijn bij die extreme gekte die we zo in de coronajaren hebben gezien. Waarin de prijzen ook echt met 20% stegen en echt overbieden enorm de norm was. Maar er zijn allerlei signalen dat die situatie wel eventueel terug zou kunnen keren. Overbieden wordt nu weer wat vaker de norm. 55% van de woningen is boven de vraagprijs verkocht. Betekent dus nog altijd dat bijna de helft van de woningen ook gewoon onder de vraagprijs wordt verkocht, of dat daar in ieder geval nog over wordt onderhandeld. Maar makelaars die wij spreken merken wel steeds meer interesse bij kopers. Er komen steeds meer mensen op woningen af. En het aanbod, dat is vooral het punt, het aanbod daalt. Dus er komen steeds minder woningen te koop. Het afgelopen kwartaal zijn er 30.000 woningen te koop gezet door mensen die hun huis willen verkopen. En dat is eigenlijk het laagste aantal in een kwartaal dat we sinds 2013 hebben gezien. En dat zegt eigenlijk ook wel wat, hè, dat aantal dat te koop wordt gezegd. Dat zegt ook iets over de nabije toekomst. Want dat zijn de woningen waar mensen die nu op zoek zijn naar een huis mee moeten doen. Bovenop de woningen die al wat langer te koop staan. Maar dat zijn er ook al niet zo heel veel. Dus er staan steeds minder woningen te koop. De hypotheekrente is best wel stabiel nu. Dus ja, alle reden dat die gekte, zoals we die hebben gehad, dat die wel weer toeneemt in ieder geval. Dat de druk op die woningmarkt groter wordt.
En die vraag, is die dan gelijk gebleven? Neemt die toe?
Nou, we hebben gezien dat in de periode dat de hypotheekrente echt hard begon te stijgen, dat heel veel mensen die op zoek waren naar een woning toch wat op hun handen gingen zitten. Omdat ze zagen van, hey, mijn maandlasten worden nu veel hoger, spannend. Waar gaat dat heen? Die hypotheekrente is ook heel, heel snel, heel hard gestegen. Dus het heeft best wel veel mensen afgeschrikt. Toen zijn die prijzen ook wat omlaag gegaan. Maar je ziet eigenlijk dat de afgelopen maanden die hypotheekrente best wel wat iets omlaag is gegaan, stabieler is gebleven. Dus mensen weten nu wel ongeveer waar ze aan toe zijn. En als dat zo blijft, ja, dan zorgt dat inderdaad ook wel meer voor dat mensen die op zoek zijn naar een woning en die toch echt wel iets anders willen, ook weten wat ze kunnen. Bovendien zijn de lonen nog weer wat gestegen in veel cao's. Sommige mensen hebben ook wat meer te besteden. En ja, dat betekent dus dat die vraag toeneemt, terwijl het aanbod eigenlijk best wel krap blijft. Mensen kunnen nu ongeveer gemiddeld kiezen uit 2,4 woning. Nou, makelaars vinden dat een evenwichtige woningmarkt is als kopers minstens kunnen kiezen uit 5 woningen. Dus ja, dat zegt natuurlijk wel wat.
Ja, we hebben natuurlijk eerder gezien dat die vraagprijs van huizen dan ook flink stijgt als er krapte is. Hoe zit dat nu?
Nou, dat is wel interessant. Die prijzen die zijn op jaarbasis wel flink gestegen met 9%. Maar ten opzichte van het vorige kwartaal, het vierde kwartaal van 2023, zijn die prijzen eigenlijk vrij stabiel gebleven. Zelfs een fractie gedaald. De reden daarvoor is niet helemaal duidelijk. Makelaarsvereniging NVM die zegt dat eigenlijk te maken heeft met dat het eerste kwartaal vaker een soort dat rustige kwartaal is. Mensen zetten toch vooral vaak hun woning te koop in de lente en in de herfst en niet in de winter als het koud is. En ook niet in de zomervakantie, want dan zijn er minder mensen in het land. Dus het tweede en vierde kwartaal zijn meestal de kwartalen waarin de meeste woningen worden verkocht. En dus zie je nu dat die prijzen een beetje blijven liggen. Het beeld is ook best wel gemengd. Er zijn steden in Nederland waar de prijzen wat dalen. Er zijn plekken in Nederland waar de prijzen al wel weer flink zijn gestegen. Maar eigenlijk is het zo dat ja, je niet echt een duidelijke reden kunt aanwijzen waarom die prijzen nu gelijk blijven. Veel makelaars verwachten wel dat in de rest van het jaar, en ook veel economen, de prijzen wel weer zullen stijgen. Juist omdat er zo weinig woningen te koop staan.
Wat zijn de verwachtingen voor komend jaar? Zou bijvoorbeeld nieuwbouw nog een oplossing kunnen bieden?
Ja, heel interessant, hè. Kijk, ook de NVM, de makelaars, die wijst er ook op dat er veel meer nieuwbouw moet komen. Dat is volgens hen een van de grote oplossingen voor die crisis waar je nu in zit. De verkoop van nieuwbouwwoningen is het afgelopen kwartaal ook wel weer toegenomen. Dat is op zoveelste kwartaal op een rij, maar het kwam ook wel van een heel laag niveau. Alleen zien we nu in de cijfers van het aantal bouwvergunningen dat is afgegeven. Ja, dat ligt ook op het laagste aantal sinds 2013. Dus het is echt zo dat er daarmee ook wel een bouwdip aan zit te komen. En dat die nieuwbouw voorlopig in ieder geval nog geen soelaas biedt in de nabije toekomst.
Vandaag is de laatste zittingsdag in het hoger beroep van Shell versus Milieudefensie. Hierna gaan de rechters zich buigen over de vraag of de verplichting om CO2-uitstoot te verminderen van de baan moet. Klimaatverslaggever Orla McDonald zat de afgelopen weken op een stoeltje in de rechtbank.
Het is eigenlijk toch echt wel heel bijzonder. Het zijn 4 volle zittingsdagen. Tot nu toe zijn er dan 3 geweest. En normaal gesproken heb je in zo'n hoger beroep een half uur spreektijd, een half uur pleidooitijd. En nu hebben beide partijen 1 volle dag gekregen. Nog 1 dag waarbij ze samen in gesprek zijn. En vandaag dus de dag waarin de rechters vragen stellen. Dus sowieso laat dat zien dat die zaak heel veel gewicht heeft. En ik moet zeggen dat tijdens die zittingsdagen ook voor beide pleidooien wel wat te zeggen valt. Eigenlijk hebben beide partijen hele goede argumenten. Shell namelijk dat als dit vonnis stand houdt, als zij sneller CO2 moeten reduceren, dat dan de energiezekerheid in gevaar komt. Dus dat er een tekort is aan energie. En dat energie ook niet meer betaalbaar is. En Milieudefensie stelt daartegenover dat het minder van belang is. En dat het grootste belang het klimaatbelang is. En dat de wetenschap nou eenmaal zegt dat de uitstoot veel sneller naar beneden moet. Omdat ook klimaatverandering druk op de economie zet. Ik zou echt niet weten wat de rechter nu gaat beslissen.
Milieudefensie kwam ook nog met een opvallend verzoek op de derde dag. Wat willen zij precies van de rechter weten?
Het klopt, zij willen eigenlijk dat de rechter verduidelijkt dat Shell niet zijn tankstations mag verkopen om dit vonnis te halen. Want Shell heeft eigenlijk altijd gezegd dat als dit vonnis stand houdt, als zij echt voor 2030 45% CO2 moeten reduceren, dat de enige optie om dat te halen is het verkopen van tankstations of het minder verkopen van kerosine. En daarmee zeggen ze eigenlijk, dat heeft eigenlijk geen zin voor het klimaat. Want zolang de vraag naar olie hoog is, zullen er altijd andere oliebedrijven zijn die dat op zich nemen. Milieudefensie is van mening dat dat niet de bedoeling is van het vonnis. Dat de rechter duidelijk heeft gezegd dat je die CO2 moet verminderen, oftewel moet verwijderen. En nou vindt Shell, die vindt dat een aanscherping eigenlijk van die uitspraak. En dat mag in het recht niet. Je mag niet, als jij als partij in hoger beroep gaat, daar zelf slechter uitkomen of eigenlijk een strengere straf krijgen. Dus daar was de Shell-advocaat ook wel redelijk geïrriteerd over dat nu wordt gevraagd.
En stel dat de rechter daar wel in meegaat, dat toch kan. Wat zou dat dan betekenen voor Shell? Hoe gaan ze het dan verminderen?
Ja, dat lijkt me heel lastig, want dan moet je dus ervoor zorgen dat die vraag naar olie, dat die niet door een ander wordt ingevuld. Maar je hebt helemaal geen grip op andere bedrijven. Dus hoe dat dan ingevuld moet gaan worden, dat is echt nieuw. En er is ook zoveel nieuw aan deze zaak, want het is eigenlijk nooit eerder gedaan. Dus ik kan dat eigenlijk niet helemaal voorspellen.
Nee, dus het blijft afwachten. Was er al wel iets af te lezen aan de raadsheren waar dit vonnis heen zal gaan?
Nou, op dit specifieke punt niet. Ik ben ook benieuwd of daar vandaag dan iets over wordt gezegd. En je kunt eigenlijk zeggen dat Milieudefensie in die zin al heel veel gewonnen heeft, omdat dit al zoveel invloed heeft gehad buiten de rechtbank. Bedrijven voelen al heel erg de druk van, oh, ben ik misschien wel de volgende die gedaagd wordt? Of überhaupt dat ze na moeten denken over hun klimaatplan. Hè? Van de week was Milieudefensie ook nog aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold de Hesse. En in die zin heeft Milieudefensie nu nog het recht aan zijn zijde, want ze hebben die rechtszaak gewonnen. Dus tijdens zo'n aandeelhoudersvergadering zijn ze niet zomaar een club. Als ze nou verliezen in dit hoger beroep, dan valt dat weg. Dan zijn ze misschien net weer wat meer de klimaatactivisten. Misschien voor sommigen ook wel een vervelend groepje mensen. Maar dat is nu nog niet aan de orde.
De Europese Centrale Bank heeft donderdag de rentetarieven, zoals verwacht, ongewijzigd gelaten. Toch was het vooraf nog even spannend, vertelt redacteur Financiële Markten Arend Klaassen.
Woensdag bleek opeens dat een Amerikaans inflatiecijfer hoger uitviel dan verwacht. En dat betekende dat de Fed waarschijnlijk later de rente gaat verlagen. Daardoor ontstond er opeens ook wat onzekerheid van wat de ECB had een beetje voorgesteld dat ze deze keer niet, maar dan wel nu aankondigen voor juni ongeveer, dat er dan een verlaging zou volgen. Waardoor dat Amerikaanse inflatiecijfer ontstond daar ook wat onzekerheid over, omdat dat zou betekenen dat dan de ECB eerder de rente verlaagt. Dan kan de euro verzwakken en dat kan dan nadelig uitpakken voor de inflatie. Dus het werd toch nog spannend. Dus iedereen zat wel te kijken van wat gaat Lagarde toelichten bij het rentebesluit.
Ja, uiteindelijk zijn die rentetarieven voor nu ongewijzigd gelaten. Maar ze liet al wel wat doorschemeren over een renteverlaging in juni, hè?
Ja, eigenlijk waren ze daar vrij concreet over. In de verklaring komen er buiten dat ze het passend vinden om de rente te verlagen. Als ze voldoende vertrouwen hebben of een toenemend vertrouwen hebben dat de inflatie richting de doelstelling van 2% daalt. Er werd ook verwezen naar de nieuwe economische projecties die in juni komen, die daar duidelijkheid over kunnen bieden. Dus eigenlijk, er zijn een aantal voorwaarden, maar eigenlijk, er moet wel iets heel raars gebeuren, wil er in juni geen renteverlaging komen.
En daarna, want kunnen we ook al iets zeggen over de verdere renteverlagingen dit jaar? Eerst werd er gerekend op dat er nog 3 à 4 komen.
Er werd eigenlijk tot woensdag werd er op 3 à 4 en dan een beetje wat meer richting 4 dan 3 renteverlagingen gerekend. En die vierde die is er nu weer helemaal af. Omdat men denkt dat de ECB toch wat terughoudender is om de volle 4 stappen te nemen dit jaar. Omdat anders het renteverschil misschien te groot wordt. De verwachting is nu 3 rentestappen. Dan zou in juni de eerste zijn en dan misschien in september nog 1 en in december bijvoorbeeld.
Ja, want hoe zeker weten we dat die inflatie nu onder controle is?
De vooruitzichten zijn, in ieder geval de prognoses bij de ECB zelf, zijn dat het naar die 2% beweegt. Het probleem met projecties is dat ze heel vaak gewoon niet uitkomen en dat het toch anders loopt. Je ziet dat nu eigenlijk ook wel een beetje, dat het inflatiebeeld is soms troebel. Bijvoorbeeld de loonontwikkeling. De inflatie in de dienstensector bedroeg in maart nog 4% in de eurozone. En dat komt onder andere door loonstijgingen en dergelijke. Dat is nog best hoog. Prijsstijgingen van goederen zijn de afgelopen tijd wel lager geweest. Maar je ziet nu op dit moment ook de olieprijs oplopen en sommige grondstoffenprijzen ook weer in de lift zitten. Dat hangt dus ook nog best van die ontwikkelingen af. Of het inderdaad richting die 2% gaat of dat je net zoals in de Verenigde Staten toch weer een beweging omhoog krijgt.
Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En in de tussentijd lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Bijvoorbeeld een groot interview met Siewert van Linde. De bekende twitteraar die in opspraak raakte nadat zijn mondkapjesdeal met het ministerie bekend werd. Voor nu alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.